stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Hebreeën 10. En daarvan lezen wij voor het eerste gedeelte van vers 32. Hebreeën 10. Het eerste gedeelte van vers 32. Daar staat geschreven: doch gedenkt der vorige dagen. Tot zover. Zijn wij hierboven, soms is het goed aan vroeger te denken. Vorige week hebben wij stilgestaan bij het zware oordeel dat uitgesproken wordt over alle verachters van dat heilig bloed, dat kostbaar bloed. En dat, en daar is dat schriftgedeelte, die schriftperikoop mee gesloten, dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Een God die zijn zegeningen vervult, maar ook zijn bedreiging uitvoert. Alle die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Nou valt het ons op, want met vers 32 begint een nieuwe schriftperikoop, die ten nauwste in verband staat uiteraard met het voorgaande. Nou valt het ons op, en dat valt ons niet alleen hier op, maar op verschillende plaatsen in het woord van God en in de brieven ook van de apostelen, dat zij als het ware aan de ene kant de ernst van het oordeel tot verschrikking, tot ontdekking aan de gemeente voorstellen, en aan de andere kant weer spoedig gedrongen zijn om de gemeente te troosten en om ze te trekken. Het is bekend dat achter een hoogtepunt ligt weer een dieptepunt. Je hebt bergen en je hebt dalen. En ook in het persoonlijk leven gaat dat vaak op. In het land Palestina was het zo dat men had de stad al lang gezien in de verte, wanneer men over de heuvels ging, maar als je betrekkelijk heel dicht bij de stad was, dan werd die stad weer aan het oog onttrokken. Dan zag je hem niet. En zo is het vaak ook in het leven van Gods kinderen. De Hebreeën, dat was min of meer de aanleiding, hebben wij regelmatig gehoord, die zijn verslapt in het geloof. Je zou het ook kunnen vinden in wat de apostel schrijft in de Openbaring: dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En dat er weer een hang gekomen is naar hetgeen waaruit ze gehaald waren. Het waren Joodse christenen. En daartegen liep de vermaning, tegen dat verachteren in het geloof en dat gering schatten van het heilig evangelie. Het is anders geweest. Dat is voor de apostel een zaak waar hij telkens weer op teruggrijpt. Ook bij andere gemeenten. Dat hij zo dikwijls dat als argument gebruikt. Het is toch anders geweest. Het is toch niet altijd zo geweest. Gij zijt nog met de geest begonnen. Zult gij nu met het vlees eindigen? De apostel brengt vaak in herinnering voor de gemeente hoe een goede tijd dat ze gehad hebben, ondanks alle moeite en zorgen. Toen de boodschap van het evangelie aan hun harten geheiligd werd en toegepast. En zij die boodschap hebben mogen geloven. En dan merk je zo vaak dat hij die twee tegenover elkaar stelt. Het heden en het verleden. Soms is het niet goed om aan vroeger te denken. Je hebt mensen die altijd over vroeger denken en praten. Vroeger was dit veel beter. Vroeger had je zulke goede dominees. In de tijd van de oudvaders. Dat waren, dat noemt men dan wel lichten aan de kerkhemel. En vroeger was het zus en vroeger was het zo. Daar zit vaak zo weinig positiefs en constructiefs in. Het is vaak alleen maar onvruchtbaar redeneren. Want wat baat het mij of ik al zeg dat er vroeger meer licht was en vroeger was het zus en vroeger was het zo, ver voordat wij leefden. Wij, en dat kunnen we niet ongedaan maken, wij leven nu. En als je dan denkt dat het anders moet, begin dan niet bij vroeger, maar begin dan bij je eigen. En vraag dan, als je het werkelijk meent, of je ook weer zo'n licht mag zijn, waar je het altijd over hebt. Kijk, er is een spreken en een denken over vroeger, waar Salomo van zegt, wat is het dat ge zoudt zeggen, de vorige tijden zijn beter dan nu? Dan zegt hij, gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen. Het getuigt niet van wijsheid. Het getuigt vaak eerder van een zekere gemakzucht en een gelijkgeven van jezelf. Ik leef in een geesteloze tijd en daarom ben ik zo geesteloos. Wat een geesteloze tijd is, dat weet ik niet hoor. Ik weet wel dat wij geesteloze mensen zijn. Maar dan krijgt de tijd en alles krijgt de schuld behalve wij zelf. En wij leven toch in de tijd. Kijk, zo is er een vreselijk onvruchtbaar. Natuurlijk, je moet dat niet. Ik kan me best voorstellen dat oudere mensen zeggen. Hè, en ja. De vader zei eens tegen me, joh, vroeger. Hij zegt, als vader naar je keek. Hij zei, ik hoef je nou niet meer te verwachten. Maar dat wist hij zelf ook wel. Hij zegt, hoef je nou niet meer te verwachten. Hij zegt, probeer het maar niet. Dus mijn vader binnenkwam, hij zat mogelijk in de verkeerde stoel, in de stoel van je moeder. Of, en hij keek naar het, schoot eruit. En we vochten wie zijn schoenen uit mocht trekken. Maar, kijk, zo kun je wel eens praten. Dat wil niet zeggen dat dat altijd verkeerd is, natuurlijk niet. Maar ik bedoel nou meer uit dat godsdienstige van dat was de laatste ziener en dat was de laatste echte. En sinds die, de een zegt sinds Pauwen is er geen bediening meer en een ander sinds Van der Groen. En een ander die leest alleen de schrijvers voor 16 zoveel, want die latere die klopt ook niet meer. En zo ga je maar door. Och, dat is niet uit wijsheid. Dan zou je zeggen, nou ja, als jij dan gezien hebt dat dat allemaal weg is, dan moet jij de eerste weer zijn die opstaat. Juist omdat je het zo goed weet. Dus als er nou vanavond het thema is, soms is het goed om aan vroeger te denken, dan heeft dat niets te maken met ons vaak sentimenteel, romantisch spreken en denken van de goede oude tijd. Maar dan heeft dat te maken met God, met zijn werk. En dan is het wel goed om terug te denken en om herinnerd te worden aan vroeger. Kijk, het kan in het heden benauwd en benat zijn. Ik heb dat al eens eerder aangehaald. Als het volk Israël kwam bij Kanaan, dan stuurt Mozes de verspieders erop uit. En die mensen die nemen de omgeving waar. Ze nemen nog tastbare bewijzen mee van het goede land, druiven, trossen. O, geweldig. En dan komen ze eindelijk terug. Ze zijn nog op een wonderlijke manier bewaard gebleven door God. En dan zijn er van die 12, zijn er 10 die blijven steken in het heden. Daar zitten ze in vast. Ze zeggen, het klopt allemaal wel. Het is een heel mooi land. Kijk naar de druiventrossen. Het is ongelooflijk mooi. Een land vloeiende van melk en honing. Maar, er is niks aan te doen, daar komen wij niet in. Want we hebben vestingen gezien, muren. Je houdt het niet voor mogelijk zo dik. En zo hoog. Vestingen. Daarbij hebben we nog reuzen gezien. Mensen. Reuzen die wel een paar kop groter zijn dan wij zelf. Nee. Nee hoor, daar komen we niet in. Hoe mooi het ook is. Zo spraken de 10 van de 12, vandaag en de dag nog. Als het over het hemelse Kanaan gaat, oh, er is niemand die spreekt over God die beloofd heeft. Nee, het is wel waar, het is wel goed bij de Heere, en het is wel een paradijs heeft hij beloofd, maar daar kom je zomaar niet in. Nee, goed. Dan moet je op goede gronden weten. Dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je zus en je moet zo. Je ziet daar ook precies die godsdienstige trek die de mensen aanspreekt. Want de mensen die zeggen, aan die mannen heb je wat, die hou je niet voor de gek. Die zeggen waar het op staat.
Ze hebben gelijk. Ze hebben ergens gelijk. Ze liegen het niet. Ze hebben dat allemaal gezien, die onmogelijkheden. Dus al de mensen die eromheen staan in een grote groep, die knikken al, ja. Ja, het was ook allemaal te mooi om waar te zijn. Zo makkelijk zal het niet gaan, nee. Je zou zeggen, die 10 mannen, die hebben de hele kerk op hun hand. Want een mens wil graag horen dat het wel een goed land is. Maar om er nou in te gaan, hij hoort liever dat hij er maar een klein kansje hebt of helemaal geen kans om in te komen. Dat hoort hij veel liever. Dat is een typische eigenschap. Zeker als ze denken, hoe komt dat nou, hè? Alles loopt storm. Vaak. Voor een zogenaamde ernst. Maar dan die 2, Jozua en Caleb, die spreken anders. Daar zit iets in hun spreken van, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. God heeft toch wonderen gedaan. Hij baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Hij heeft ons toch op de gevaarlijke, moeilijke reis door de woestijn geleid. Er was toch een wolk en een vuurkolom? Nou worden de gezichten van de mensen al grimmiger, de luisteraars. En ze beginnen al te mompelen. Je makkelijk praten. Maar waar moet maar zwaar worden? Het zal er maar op aankomen. Komt de mens voor de dag. Iedereen sluit zich daarbij aan. En de kern van het betoog van die 2 is dit. God heeft het in het verleden beloofd. Lang geleden aan Abraham, onze oudvader. Heeft God het aan beloofd. En omdat God het beloofd heeft, moet je niet zo benauwd laten maken, willen ze zeggen, mensen. Want als God het wil, dan eten wij die mensen als brood op. Dan is het gewoon eenvoudig, zoals we een boterham eten. Zo zullen we het land in ons bezit krijgen. Want God heeft aan Abraham ons die erfenis beloofd dat hij ons dat land zou geven. Nou, het scheelde maar een haar. De mensen werden zo boos, zo woedend. Ik zou het in onze godsdienstige woorden zou ik het zo kunnen weergeven. Die mensen voelden zich bedrogen en op droggronden gezet. Op droggronden. Ze denken, ja, zo komen we straks bedrogen uit en dat kost ons het leven. Ja. Je schiet niets te binnen. Op een synode, waar ik eens een keer een proefpreek moest houden, en een half uur over, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
En ik zat er tamelijk benauwd bij. Voor mezelf. Ik had zoveel benauwde dingen gehoord die dag. Over bevestigde mensen en bekommerde mensen en gearresteerde mensen en van verre staande mensen en onbekeerde mensen. Dat, ik zat niet op mijn gemak. Ik had wel gevraagd. Ik zeg, ach heren. En die man die dat al me verteld had, die zei tegen me, hoe vond je het? Ik zeg, nou, jij hebt het goed gedaan. Jij bent aangenomen. Ik hoef niet aan te twijfelen. Zou je denken? Ik zeg, ja. Want dat peil je dan in een moment hoe dat nou is en gaat. Ik had, dat zei ik niet, ik had wel stilletjes gevraagd, ach lieve heren, mag ik alsjeblieft, al is het nog zo kort, maar mag ik iets zeggen van uw geliefde zoon, van die gezegende persoon van de middelaar. Nou ja, ik was vreselijk wel een beetje zenuwachtig voor het gerust weten, maar het werd gauw weggenomen. En dan begon ik daaruit te spreken. En dan gebruikte ik ook hoe onze gezegende middelaar en zaligmaker daar nou gaat spreken. En wat daar nou de inhoud van is. Geen leger des heils boodschap. Niet iets wat in de lucht hangt, maar dat hij spreekt tot een bepaald soort mensen. Afgedankte, afgedraaide mensen. Fijn, dat herhaal ik niet. Nou, er waren ontzettend veel mensen gekomen en die mochten natuurlijk ook luisteren. Die moesten toen weer weg en die gaven mijn hand, nou, waren blij dat zo vergaan. Ik zeg, nou, ik weet het nog niet. Want toen ik tussen de rijen ouderlingen en nog andere mannen, hoogwaardige mannen doorliep, hoorde ik al zo'n onderdrukt gemompel. Ik denk, nee hoor. Maar toen ik zei, oh, dat weet ik nog niet. Toen zei ik verder maar niets, maar ik denk, dat loopt slecht af. Al zei iedereen dat goed gegaan was, ik denk, het loopt slecht af. Fijn, het duurde zo lang, zo lang. Toen kwam er een mannetje naar me toe en zei, ik heb de gedachte dat de knuppel in het hoenderhok ligt. Ik zei, ja, dat kan best zijn, zeg maar, het ziet er niet goed uit. En eindelijk moest ik binnenkomen, de zaak was ingetrokken. Ik zei, ja, wat betekent dat? Het is niet aan de orde. Ik zei, ben ik dan afgewezen of afgekeurd, hoe jullie dat noemen? Nou, nee, maar het is niet meer aan de orde. Het is van de agenda afgevoerd. Oh. Ja, ik begreep er niks van natuurlijk, maar goed. Maar dan drukte, er kwam toch wel een en ander natuurlijk openbaar. Hè? Je hoort dat gemompel. Ja, zegt er een, denk je dat het zo is? Je zei onze Heer Jezus. Hoe kom je erbij? Ik zeg, als er hier geen een bij is, dan heb ik het voor mijn eigen gezegd. Dan heb ik het voor mij gezegd, dan ben ik misschien de enige hier. Zeg, wat denk je, ik sta hier niet ergens in dat opzicht tussen atheïsten en godlogenaars en heidenen. Jullie zijn de afgevaardigden van gemeentes van Christus. En zo waren er nog een paar dingen die waren zo precies verkeerd gevallen. Dat wisten ze al van tevoren, want toen hadden ze al gezegd, hij komt er niet in. Toen had ik nog niks gezegd. Komt er niet in. Gaat niet door. dan krijg je die terminologie van dat Christusmannetje of dat Jezusmannetje, noem maar op, weet je wel. Achteraf heb ik er nooit geen spijt van gehad dat het allemaal zo gelopen is. He, dat hoeft niet, maar wat je dan voelt, je zegt, verschrikkelijk, wat een nijdigheid. Kun je nou indenken, nou wil ik me daar niet met die verspieders in die zin vergelijken. Kun je nou begrijpen dat ik 's morgens gelijk voelde toen ik mijn voorganger hoorde spreken, die man is aangenomen. Precies in het emmertje. Met volle vrijmoedigheid aangenomen. Dat klopte wel. Kun je begrijpen dat die 10 ernstige mensen met volle vrijmoedigheid werden aangenomen door de mensen, door Israël? En ze zeiden allemaal, ja, dat kun je nou wel zeggen. God heeft dat aan Abraham beloofd, maar daar zijn we er nog niet mee. Moet beleefd worden. Ja, hoe moeten we dat dan beleven? Jij denkt toch zeker niet dat we ons leven, vrouw, kinderen, alles eraan wagen om daarin te gaan? Alleen maar omdat zo'n mooi land. Nee, maar de belofte, God heeft het aan Abraham. Ja, wat hebben wij eraan? Wie zegt dat? Dat dat nou vervuld zal gaan worden? Kunnen we allemaal in de pan gehaakt worden? Fijn, ze hadden maar een haar of ze hadden die 2 mannen doodgegooid. Zo boos waren ze. In hun rechtzinnigheid, in hun ernst. En het was verdoemelijk voor God. God lalde ervan. Van dat vergeven de uitdrukking hoor. Want ik sta nergens op de schelden. Als op onszelf. Maar God walgde van dat hele zware gedoe. Want het was allemaal even licht eigenlijk. Het berustte allemaal op menselijke overtuiging. En naar die menselijke overtuiging en ogen en oren en waarneming hadden ze natuurlijk gelijk. We hebben toch al vaak geleid. En naar die menselijke overtuigingen en de godsdienstig natuurlijke ogen had God en de belofte en die 2 verspieders die het goede boodschap hadden geen gelijk. Maar ze moesten terug, ze hebben nog wel geprobeerd. De andere dag om toch alsnog, maar nee, het liep allemaal op niks uit. Terug de woestijn in. Wat is het soms goed, hè? Om terug te denken aan vroeger. Aan wat God beloofd heeft en aan wat God gedaan heeft. Er staat, doch gedenk de vorige dagen. Er is iets in van een vaderlijke toon. Er is iets in van een vaderlijk ontfermen en vermaan. Dat tegen een jongen of een dochter, een zoon of een dochter, een kind. Vroeger. En nou. Het is de liefde die eigenlijk geweld doet op het geweten en op het hart van de zondaar. Denk eens aan vroeger. Aan die dagen. Dat de zon scheen. In welke gij verlicht zijn geweest. Verlicht is hier een aanduiding van het werk Gods in en aan hun harten, aan hun zielen, aan hun leven.
Dat wordt hier genoemd een verlichting.
Een verlichting. De ogen zijn geopend. De duisternis is openbaar gekomen. Tot in de schuilhoeken van hun hart. Maar datzelfde licht, in welk schijnsel wij onszelf enigermate zien, zoals we werkelijk zijn, met alle valse plooien, scheuren, rafels. Want wat openbaar maakt, is licht. Datzelfde licht heeft ze ook verblijd, verwarmd, verkwikt. Want datzelfde licht heeft geschenen in het aangezicht van Jezus Christus. Toen hebben ze dingen gezien die bij een gewoon lampje niet te zien zijn. En bij de gewone zon niet te leren vallen. Het is een verlichting voor elk die in het duister dwaalt. Verstrekt deze zon een helder licht. Dat hem in schaduw des doods bestraalt. Op het vredepad zijn voeten richt. Ik ben een licht in de wereld gekomen. Opdat een iegelijk die tot mij komt in de duisternis niet blijven. Verlichting. Ze zijn toch verlicht geweest. De apostel gooit het allemaal maar niet weg. En nou er zo, niet zoveel meer openbaar komt in hun leven, nou schrijft hij dat niet af. In de zin, ja, ik heb vroeger wel eens gedacht. Maar nou merk ik wel, het is allemaal mensenwerk, of het is hersenwerk, of het is dit, of het is dat, nee. Denk aan de vorige dagen, toen het licht opging in de duisternis. Niet zomaar in de onpersoonlijke sfeer, maar dat voor je persoonlijk, die verachte Jezus van Nazareth, waar je wel van gehoord had, die godslasteraar, zoals ze zeiden, waarin je hem hebt leren zien, geloven als de van God beloofde redder, zaligmaker. Je bent verlicht geweest. Wat was dat nodig? Je zou zeggen voor die Joden nog sterker dan voor de heidenen. Want soms is een heiden makkelijker te benaderen dan een mens die verstrikt zit in zijn eigen godsdienstige voorstellingen. Hoe bitter zijn ze geweest tegen die Jezus van Nazareth die gelukkig al lang dood is. Maar toen het licht kwam, toen hebben ze hem mogen aanvaarden. Als het lam van Jesaja 53, dat om onze overtredingen verwond en om onze zonden verbrijzeld werd. Verlicht. Wat is dat toen en nu nodig dat wij verlicht vormen. Een mens kan een Bijbel voor zich hebben. En toch, dat het is zoals de Heer Jezus sprak. Onderzoek de schriften. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Maar die schriften, die zijn het die van mij getuigen. Ik wil niet zeggen dat die schriftgeleerden de farizeeën de schriften niet onderzochten. Op een minutieuze manier. Om akelig van te worden. Zo onderzochten ze de schriften. Ze konden zelfs precies in een korte tijd uitmaken waar de Messias geboren zou worden. Toen Herodes het wilde weten. En toch verkeerd. Toch hem daar niet in zien. Hem daar niet in vinden. En al konden ze hem eruit aanwijzen, was er nog geen mens die opstond. Om te zeggen, zullen we ook eens gaan kijken in Bethlehem? Nee. Nee. Dat is gebeurd. Wat is dan de verlichting nodig om ook de waarde en de betekenis, hoewel die onuitsprekelijk is, van de Heer Jezus Christus, zijn lijden, zijn vernedering, zijn dood, om daar iets van waarde in te zien. Waarde. Kijk dat eens na in uw leven. Of dat ook uw deel geworden is. Niet dat je elke preek zo waardevol vindt misschien. Of dat je altijd zo waardevol kerkt of wat dan ook. Maar dat is ook de bedoeling niet. De bedoeling is van het werk van de Geest dat Hij de waarde krijgt. Is het mens dan meerder waard dan het fijnste goud op aarde? Of wij daar iets van weten uit ons leven, dat we, hoe liefdeloze monsters we ook zijn, hoe ellendig, hoe egoïstisch, dat we toch mogen bekennen en niet durven ontkennen. Ja. Hij heeft toch waarde gekregen. Hij heeft betekenis gekregen die onbekende, die eerst onbekend was. Ik heb toch iets van zijn voetstappen mogen volgen. Ik heb toch wel de waarde, al is het ten dele, als door een spiegel in een duistere regen, maar van dat kostbare bloed dat hij gestort heeft. Van zijn kruipen in het stof. Van zijn beladen zijn met de schuld. Van de doorn, de kroon die hem op het hoofd geslagen is. Van zijn gezegende handen die hij vrijwillig heeft uitgestrekt om te laten vastnagelen aan het hout. Waarde. Dat is Gods werk. Dat hebben wij niet. Wij zien de waarde er niet in. Nee, dat kunnen we niet. Omdat wij duisternis zijn. Maar waar nou de Heilige Geest verlicht. Daar komt iets van de waarde van die persoon. Het betekent meer dan de dood. De zondaar zegt, Heere, als ik sterven moet, vandaag, vanavond, vannacht of morgen, dat is niet zo erg. Als ik maar van u mag zijn. Als ik maar mag geloven dat u uw bloed voor mij gestort hebt. Als ik maar weten mag dat gij mijn rotssteen en een deel zijt tot in eeuwigheid. Oh. Hij beseft nog niet altijd dat ook zelfs dat weten op zichzelf het niet is, hoe groot ook. Dat die zekerheid op zichzelf het ook niet is. Want al tuimelt hij nou met een benauwde zucht dood tegen de grond. Maar waar die gekocht is door dat bloed, daar ontwaakt hij met blijdschap aan de andere zijde. Maar toch, verlichting brengt mee dat hij zegt, ja, wat ons ook ontvallen, als die borg, als die zaligmaker nou maar voor ons zou zijn, als God nou maar voor ons zou zijn in Christus. Dat komt door de verlichting. Want je moet niet denken, ik ben voorzichtig in een veroordeling, maar je mag iets wel eens beoordelen. Ik heb al mensen ontmoet als je daar voor de een of andere ziek of bejaarde een gebedje deed, dan hoorde je opeens, halleluja, prijs de Heer. En dat er zo'n juffrouw of meisje of vrouw die daar werkte, in de verpleging, die dat dan riep. En dan keek ik zo eens in de ogen. Ik menigmaal gedacht, kind of vrouw of meisje, zou jij iets verstaan wie hij is? Wie die Heere Jezus nou is. Als ik kan wel roepen, halleluja, prijs de Heer. Maar als ik de mensen dan soms aankijk, dan komt de kou, kom je gewoon tegen en het niks zeggen. Zo kan een pers roepen, goh mij niet bewijzen van spreken. Goh, moet niet bro, heel enthousiast. En een ander roept weer wat anders. Nogmaals, ik kan geen oordeel uitspreken. Maar je voelt wel aan, dit gaat verder. Dit gaat verder. Want dit betekent een blik te hebben mogen krijgen door het geloof. Dat we buiten dat Golgotha, buiten die vernederde en stervende zalig maken. Daarbuiten nooit meer zalig kunnen worden. Licht geeft ook warmte. Warmte. Licht kan op sommige momenten zulke betrekking geven. Ach, dat gij mij als een broeder waart. Dat ik al mijn zonden, al mijn ellende voor u zou mogen uitschreeuwen. Niet in langgerekte schuldbekentenissen, alsof ik een la opentrek en mijn register eens even voor gaat lezen, ook dat niet. Maar om het hem bekend te maken, met een blik van de ogen, of met een zucht van onze lippen, o Heere Jezus, wees mij toch genadig. Dat ligt
dat geeft die warmte. Om van hem te weten. Dat hij mij zoekt. En dat hij mij niet loslaat. En dat hij mij op, zelfs als ik van hem afdwaal, dat hij mij volgt. Dat hij mij kent. En dat hij mij toch niet, hoewel ik het verdiend heb, verdoen. Terwijl ik moet zeggen, ik ben een schunnig mens. Een laag mens. Een liederlijk mens. Man schijt toch uit, ja. Voor God. Dan zou er niemand wat op je te zeggen hebben. Hij is een dief, een lasteraar, die niet op aarde bevestigd zal zijn. Die eigenlijk buiten hoort bij de honden. En toch niet kan laten te hopen op zijn ontferming, op het wonder van genade. Toch buiten hem weet de ongelukkigste te zijn van alle schepselen. Verlichting, dat kan ons brengen in de diep. Van de waarachtige verootmoediging voor zijn aangezicht. Maar het kan ons ook, als was het soms op straat, luidkeels doen zingen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat je denkt dat de hele wereld je niks meer kan schelen. En je niks meer kan doen. En dat je er ook niks meer mee van doen hebt. Ook weg. Misschien zegt iemand, ja, maar het wordt dan weer anders. Ja. Maar dat neemt de werking van het licht niet weg. Het licht schijnt in de duisternis. Dat is Gods woord. Dat licht. Dat brengt iets aan het smelten. Het hardste hart. Ja, in het algemeen lopen alle mensen in het licht, maar ze smelten niet. Als je nou een brandglas neemt en je richt dat even op je hand, dan trek je hem wel weg. Dat wordt een beetje te warm. Waar nou de bijzondere genade van God op ons gericht wordt, daar breekt en smelt het hardste hart. Daar verliest de vloeker het, de vijand, de tegenstander, die verliest het. Die valt ter aarde en die roept, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Allemaal door de verlichting van de Heilige Geesten. Och, je zou alles eens moeten horen. Wat er zo tussen hemel en aarde gebeurd is en nog gebeurt. Hoeveel malen deze dag gebedeld is. Denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid de ere te geven. En zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheid, dat wie zal dan bestaan? Het licht, dat maakt ons ook hard. Waar tegenover hard? Tegenover onszelf. Want we leren zien bij dat licht dat we zo gans en al
En dat vloeit niet voort uit pessimisme. Dat is de werkelijkheid. Dat we zo gans en al onbekwaam zijn en onmogelijk. Dat we het lieve woord van God verruilen, bij wijze van spreken, voor een rotkrant of een rotboek, wat we eigenlijk beter niet kunnen lezen. Zo in en in slecht zijn. Zien bij het licht. Daarom houden we dan ook niet meer van godsdienst. Want we zeggen, er is niets walgelijks en naarder dan godsdienst. Godsdienst. Nee, ik zou er niks voor moeten hebben. Persoonlijk niet. Als de Heere niet zelf de dienst had verricht. Als gewoon mens, dan zou ik niks van God. Ik zou niet naar een kerk gaan, geloof ik. Nog veel minder bij godsdienstige mensen komen. Dat is al met bedrog. Er is nergens zoveel bedrog als in de godsdienst. Je wordt aan alle kanten bedrogen. Ja, maar er is toch nogal wat goeds. Ja, dat is er wel. Maar dat is alles uit hem. Dat is alles wanneer wij waarachtig geloven dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Dat kan wat teweeg brengen. Maar dat geleuter over, heb jij nog wat? En dan zitten we over om, ik krijg hoe langer hoe meer afkeer van. En er zijn nog wel kinderen des Heeren, hoor, dat weet ik wel. Dat gaat niet om. Maar ik kan er niet tegen, ik kan het niet. Ik word er benauwd onder. Ik denk altijd aan mijn auto, om die zei op de catechisatie met een lachend gezicht. Jongens, zegt hij, als God me niet de waarachtige godsdienst had geleerd, dan had ik er nooit wat van moeten hebben. Dan was het Jantje plezier, alleen maar, hoor. Wij zeggen, want ik, nee. Maar zie dan, als die man eens een avondje praktijk gaf, wat hij meegemaakt had, in de godsdienst. Zie, oh, wat een bedriegerij. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik durf het geen eens te vertellen, het hoeft ook niet hoor. Dat is niet nodig. Want dan zouden er mensen zijn die zeggen, voor die man, die... Zei die dat? Deed die zoiets? Nou ja, dat is allemaal voorbij. Maar ik bedoel, de werkelijkheid is niet veranderd. Die werkelijkheid, die wordt ook nog vandaag ondermijnd en gelogend. Ik mis dat in al die stukken en referaten, die toespraken tot de jeugd, op landdagen en weekenden en noem maar op, dat mis ik. Ik denk, man, je liegt, zo is het niet. Dat is niet verlichting. Je hoeft heus niet als beul op te treden, je bent een dienaar van het evangelie, maar dan een evangelie voor zondaar. Voor zondaar. Voor die ellendelingen die er geen cent voor over hebben gehad. Maar nou sta je de mensen wijs te maken, de kinderen wijs te maken, daar begint het al. Wij moeten, wij zullen, en dan krijg je dat oppeppen. En dan kan je denken, man, schijt toch uit. Weet je nou niet beter? Alleen al als je je eigen beter zou kennen. Dan zou je zo al niet kunnen praten. Dan niet zo kunnen praten. Dan zou je wel mogen beginnen om te zeggen, kinderen, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van heils voor afgegaan. Dat durven ze ook nog rustig te zeggen. Maar als je dan leest, dan zeg ik, het is allemaal de mens. Kijk, die verlichting die maakt daar een einde aan. Al dragen wij die streken tot onze dood toe bij ons, dat ontken ik niet, maar je gaat het toch anders zien. Nee. Nee hoor, dat gaan we niet meer mee. Want we leven en sterven onder die leer waarvan wij geloofd hebben dat God alleen zalig maakt, niet omdat wij het willen, maar omdat Hij het wil. Dan is je bekeringsgeschiedenis net als die man die ze vroegen hoe die bekeerd was. Ze zegt, ach, dat kan kort in zijn, ik heb al mijn best gedaan om te proberen in de hel terecht te komen. Maar God was sterker. Die heeft het gewonnen. Zo is het eigenlijk. De zonde die zegt, ja, dat is waar. Zo verdorven is mijn natuur, dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Kijk, verlicht zijn geweest. Was dat echt? Ja, dat was echt. Was niet zomaar een smoesje. Want dat bleek in de vrucht. Dat ze veel strijd des lijdens verdragen hebben. Als het klopt wat ik in het begin geschreven heb, dat dit een vrij late brief is. He, wel uit de eerste eeuw. Maar toch niet zoals de andere brieven uit het jaar 50 of 60. Maar later. Dan kan het heel goed zijn dat hier het oog gericht wordt op de vervolgingen van de christenen in Rome. In Rome. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. En ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Dat was heel gewoon. Er is een mens bang voor, hè, om op te vallen. Aan de ene kant wil hij graag opvallen, maar in de verkeerde zin opvallen, om voor de hele wereld voor schut te staan, dat valt niet mee. Het valt eigenlijk al niet mee als je in je eigen gezin, in je eigen werkkring of in de gemeente voor schut staat. Valt nog niet mee. Maar dan, dat ging ook niet vanzelf. Strijd en lijden horen bij elkaar. Zijn we dat lijden niet ondergaan zoals je een stukje hout in het vuur gooit? Zo stoïcijns. Nee, zo niet. Nee, er kwam wel degelijk wat op af. Het lijden. Zo was het vroeger al. En zo is het nog. Waar is God op wien gij bouwde en aan wien uw zaak vertrouwde? Waar is nou die Jezus van Nazareth die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Als er niks gebeurt. Tenminste niet in die zin dat je lijfelijk gerekt wordt en in je eer hersteld wordt. Maar dat je daar, wat ook wel gebeurde in die tijd, op alle mogelijke manieren in het openbaar, door het schouwspel, getuigt ervan dat ze als een schouwspel voor de wereld geworden zijn. Net zoiets als dat plaatje van Rossum, die man die aan de kaak gesteld wordt met zijn hoofd door dat schot heen. De ene qua jongen die gooit een tomaat in zijn gezicht en een ander wat anders. Wat zijn de mensen wreed vervolgd. Nero gebruikt dus als tuinverlichting door ze met pek in te smeren en te verbranden in de tuin aan een kruis of zo van een paal. Hij liet zijn dierenhuiden naaien. Een dierenhuid eromheen en dan gooide die ze los voor de wilde honden. Die zijn stukken scheurden. Op allerlei geraffineerde manier werden die christenen in Rome vervolgd, verdrukt, vals beschuldigd van de gemeenste dingen. Ze dronken het bloed van hun kinderen, zeiden ze. Ze brachten mensenoffers. Het waren verkrachters, lasteraars van de goden, ongehoorzaam aan de overheid en noem maar op. Allem, moet je nou eens kijken, als er maar een vingertje uitgestoken wordt naar een kerk, naar een gemeente, naar ons, dan staan we al gelijk. Ja, maar zo is niets. Komen ze erbij? Maar het was toen geweest. Dat lag achter hun. Dat er een tijd geweest was waarin ze in zeer zware druk verkeerden. Dat kon. Omdat ze verlicht waren. Omdat het licht toch in hun harten scheen, midden in de duisternis. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te vergelijken of te waarderen. Tegenover de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, was praktijk. En daarom is er wel gezongen op de brandstapels. En daarom hebben moeders gezien, kunnen zien hoe hun eigen kinderen gedood werden voor hun ogen, of langzaam de hongerdood stierven. En ze niet mochten voeden. Door de verlichting konden ze niet van zichzelf. Kijk, dat was de prijs, zou je zeggen. De overblijfselen van het lijden van Christus die in hun leven vervuld werden. Daar hebben wij nog geen weet van in die zin. Nou, ze zijn er zelf, hebben ze familieleden kwijtgeraakt. Vaders of moeders, of wat dan. En ze hebben ook gemeenschap gehad met degenen die zo behandeld werden. Dat wil zeggen, ze schaamden zich niet om contact te onderhouden met die verachte sekte van Jezus van Nazareth. Vroeger kon je nog makkelijker in de gevangenissen in en uitlopen als tegenwoordig. Maar daar gingen ze ook de gevangenis in. En ze bezochten hun broeders en zusters. Ze probeerden nog wat eten te brengen. Ze probeerden nog enkele woorden van troost te spreken. Ze hebben gemeenschap gehad met diegenen die kwalijk behandeld werden. Wat een kracht ging er toch uit van die middelaar, van die Heere Jezus Christus. Ze hebben ook over mijn banden medelijden gehad, of een andere vertaling zegt dat ze ook met de gevangenen hebben meegeleefd, alsof ze mede gevangen waren. Met alle mogelijke risico's die eraan verbonden waren. De verbeurdverklaring van hun goederen. Met blijdschap aangenomen. Is dan zo fijn dat je goederen verbeurd worden verklaard. De roving uw goederen. Het woordje goederen wil hier eigenlijk zeggen alles wat iemand ten dienste staat. Er hoort dan ook letterlijk alles bij. Hoeft niet per se rijkdom te zijn of goud. Maar gewoon de dingen die je ten dienste staan. Hè? Wij zouden zeggen je fiets, je auto, je kachel, je stoelen. Hè, je bestek of je mooie lamp. Het wordt er allemaal onder verstaan. De roving uw goederen. Met blijdschap. Kun je daar dan blij om wezen? Nou, daar waren ze niet blij om. Wie zou er nou blij zijn? In die zin. Het is geen makelaarscomplex wat die mensen hebben gehad. maar ze hebben het met blijdschap van God aangenomen. Van God. Ze hebben de blijdschap gekend omdat het licht scheen. En in dat licht kregen ze vrolijkheid en blijdschap. En dachten ze misschien, ach ja, het is wel jammer, moeder, we zijn dit kwijt, dat kwijt, dat is verbeurd, verklaard, maar Jezus heeft gesproken van een beter goed. Zo. Met blijdschap aannemen, dat is wat. Met blijdschap aangenomen. Ik heb wel eens verteld van die man, hè, die na een jarenlange noeste vlijt een boerderijtje in Canada of in Amerika had opgebouwd. Een prachtig spul geworden, die had het lek boven water. Godvrezende man. En toen was hij naar de kerk. En ik kwam terug. En toen kwam hij op zo'n heuvel, over zo'n heuvel heen. Dan kon hij in de verte zijn farm zien liggen. En toen zag hij in de verte een smeulende aartshoop. Heel zijn levenswerk vernietigd. Hij stapte uit de auto of van zijn paard. Ik weet niet hoe lang het geleden is. Dus misschien was het nog wel een paard. En hij viel op zijn knieën en hij zei, lieve vader, vriendelijk bedankt dat je er zo goed op gepast hebt. Ja, ik denk, die man die moet toch wel een groot geloof hebben gehad om dat te zeggen. Dat je er zo goed op gepast hebt. Als de hele zaak in de fik gegaan is. En je straatarm bent in één keer. Kijk, dat groeit niet op onzaken. Met blijdschap aan. Blijdschap in de Heere. Droevig zijn er, nog altijd blij. Wetende, dat was de achtergrond ook van die blijdschap. Er is iets dat ze nooit af kunnen nemen. Al zouden ze met hun wetten, de vijanden, het leven ons onmogelijk maken. En ons de dood indrijven. Die schat die wij hebben, die is niet af te nemen. Weten dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemel. Dat is een beetje eigenaardige zinsbouw, dat moet je zo lezen, zo begrijpen. Niet ik heb een beter goed in mezelf en in de hemel, nee. Maar dat wil dit zeggen, persoonlijk wetende. Of wetende. Dat je persoonlijk een aandeeltje hebt gekregen in die erfenis. Die in de hemel bewaard wordt. En die geopenbaard zal worden in de laatste tijden. Of met het ogenblik van onze dood. Wat geen oog gezien en geen oor gehoord heeft. Weten. Dat is vast, hè. Mens leeft hier op aarde vaak. Zo is nou, ja, dan moet je in dat opzicht, moet je wel zeggen, we hebben een vreselijk verburgerlijk christendom. Wij, ik, u. Hij weet wat hij hebt, maar ja, wat je krijgen zal, hè. Zo is het in het natuurlijke leven en hij wilde niet vooruitkomen, maar zo is het in het geestelijke vaak ook. De dood, dat er nog eens een einde aan komt aan ons leven, ja, jongen, ja. Maar dit, dat kan alleen uit het licht vloeien. Het licht dat in het hart opgaat en schijnt. De zorg der gerechtigheid. Dat gij hebt. Voor u persoonlijk, voor uzelf. Een beter en blijvend goed in de hemel. Hemel en aarde tot een bezitting. De drie-enige God tot een oorzaak van eeuwige verwondering. Een schone stad waar de bouwmeester en kunstenaar God zelf van is. Zo mooi Luther doet het een beetje menselijk, maar ik mag dat wel. Als hij zijn kindertjes vertelt over die bomen in de hemel, met die heerlijke kersen en pruimen en peren, en die zilveren viooltjes waar je op spelen en muziek kunt maken. Het is menselijk, maar wij zijn toch ook mensen. Het is toch zo dat het al onze verwachtingen ver overtreffen, wetende. Dat je dat nou te wachten hebt, te goed hebt. Niemand kan het van de bank afhalen. Geen één. Het is niet te vervalsen. Helemaal niet. Er kan niemand bij komen. God heeft het vastgezet. Het bloed is gestort. Het testament is opengegaan. En het testament zegt: het is des vaders welbehagen u, klein kuddeke, het koninkrijk te geven. Ze krijgen het koninkrijk een cadeau. Om Christus wil. Nou, zegt de apostel, soms is het goed om aan vroeger te denken. Weet je nog van toen? Weet je nog? Het waren moeilijke tijden. Maar wat was het in het hart? Verblijdend. Zoals je nu nog oude mensen kunt horen vertellen, die het zo moeilijk hadden. In tijden van werkeloosheid en geen eten in huis en ziekte. En nog niet die medicijnen vaak die ze nu hadden. En dat ze bij elkaar rond de zieke, het zieke kind. Ik heb het nog wel eens gehoord toen we de medebroeders in Rotterdam waren. Wat afgezongen hebben die mensen. En dat ze zei, het waren toch goede tijden. Toch, al was het dan nog zo bedroevend vaak, de omstandigheden, het waren toch goede tijden, want het licht scheen in de harten. Mensen werden thuisgehaald uit de ellende, en de overblijvenden werden getroost. Zie, denk er eens aan, zegt de apostel, want in het gedenken van die wondere werkingen van God en van zijn genadegiften, kan die Heilige Geest wel meekomen. En ons het schaamrood op het aangezicht brengen. En ons doen stamelen. Breng toch uw erfvolk weder. Want we lijken wel de heidenen. Zo praten en denken, maar wil ons tot u trekken en dicht bij u houden. Nou, als het vroeger beter geweest is wat dat betreft, dan kan het geen kwaad om die vorige dagen eens te gedenken. Amen.